Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power, novembermaand. En geweldig dat we verwarmd kunnen worden door deze uitzending. Frank Pastoor is een honkbalpitcher en hij vertelt zijn levensverhaal in de Crystal Cathedral. Daar staat ook Dominee Schurrer op de kansel. En we beginnen een nieuwe serie met uitspraken van Jezus. Ik ben het lichte wereld, ik ben de goede herder. En Dominee Schurrer praat dit keer over dat Jezus je vriend wil zijn. Veel muziek in de Crystal Cathedral. Dorothy Beckham, maar ook een prachtig orgelstuk van Bach. En als gast bij Hour of Power Nederland, ik verraad het nog niet helemaal, een zeer bekende politicus die zich heel met hart en ziel inzet voor zijn naasten. Ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe en een mooie zondagmorgen.
Why don't you turn to somebody now and give them our greeting. God loves you, and so do I. Well, this is a wonderful morning. I happen to know very well what's going to happen in the next 60 minutes, and it is terrific. It is fantastic. It is wonderful. It is beautiful. It is uplifting. It is inspiring. It is motivating. It is educational. It is self-affirming. Is that enough? So let's pray. Dear God, thank you for a place where when we come, we can laugh and we can have fun and we can get a happy tear in the eye and we can get a drum beat in the heart and roll on with power. Thank you, God. Everybody that's here has a place for love in their heart. And so that's you coming in all of us and loving people through us. Thank you. Amen. God's people said, wow. You may be seated.
What a great, great God we serve. And I find that it's so tempting for us as human beings to try to shape and craft the God that we would like to have. So here are the words of Jesus, who he said he was, according to the Gospel of John. If you abide in my word, says Jesus, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesus said, I am the light of the world. All who follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. I am the bread of life, and all who come to me shall never hunger, and all who believe in me shall never thirst. I am the door. If any enter by me, they will be saved. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep and am known by my own. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. I am the resurrection and the life. All who believe in me, though they may die, they shall live. These are the words of Jesus Christ.
When others see with earthly eyes just what they want to see, you will see the things that never die. You will know and recognize by simple childlike faith the priceless truth others will deny. When others say he's just a man who liked to dream his dreams, when others call a miracle a myth, you'll miss him for eternity in moments as they pass and see with spirit eyes what others
The man I'm going to be introducing to you to is Frank Pastore, one of the top Christian radio hosts in the nation. But I didn't realize that he was, first of all, a baseball player, a pitcher, a very, very successful major league pitcher. And that's an amazing accomplishment to get to that level. He pitched for the Cincinnati Reds, for the Minnesota Twins. He had a wife, a child, another one on the way, when all of a sudden he was pitching the ball in a game and the ball hit him right in the elbow and shattered his elbow and shattered his career. So please welcome Frank Pastore.
How are you?
Good, good, good. So tell them what you used to do. You used to be a pitcher for...
Well, I was not that good. Tommy Lasorda would put it this way, that I extended many Major League Baseball players' careers, and he's deeply grateful for doing that. I pitched with the Cincinnati Reds for 7 years, not that effectively, and then 1 year with the Minnesota Twins, and they got rid of me so that they could go to the World Series. So good move on their part, but 8 years in the big leagues.
8 years in the big leagues. That's a major accomplishment,
yeah.
Frank. I don't
yeah,
care how you...
Yeah, my wife is applauding. Thank you, sweetheart. Yeah.
okay.
And the point, of course, of having me here is, and in doing the radio show, it's an amazing God thing. Let me just ask you guys, what do you do when your dreams get shattered?
Right.
What do you do if you're a pianist and you break a finger, or you're a vocalist and a problem with your throat, or you're a painter and you go blind? Right? What do you do if you're a Major League Baseball player and you lose your pitching arm and you can't pitch anymore? Well, let me tell you about what happened to me and what God did, this amazing God that we serve that I didn't believe existed for 27 years of my life. I was the annoying person at school or at work where I would always ask the questions of the religious people, and I was an equal opportunity skeptic. It wasn't just Christians. It could be guys on the the bikes and the white shirts, or in front of the donut shops, or in the outfits at the airport with the ching-chings, it didn't matter. Just made fun of everybody, because I totally believed in atheism. I was a sold-out evolutionist. Marx, Freud, and Darwin were my heroes, okay? Get the picture?
Mm-hmm. Mm-hmm.
And so, as an only child from a dysfunctional family unit, as they would say, I thought the meaning of life was to get rich and famous. So, like a whole lot of people in Los Angeles, and those that are watching on television all over the world, the idea was, okay, get rich and famous, and then you're happy. I believed that.
Yes.
Okay?
Mm-hmm.
So I set out to do that.
Well on your way.
Well, and the only thing that I was good at doing was throwing stuff hard. And thank God there's a sport where they pay you to do that, right? So I launched my career with the Cincinnati Reds way back in 1975 out of high school. Mm-hmm. And fast forward, I end up making the big leagues. And I thought, if I could just make enough money, I'll be happy. A very common story, right?
Right.
And either in hip-hop music or in athletics, at a young age, you get to experience success.
Mm-hmm.
And then, of course, the emptiness of success.
Mm-hmm.
So here I am pitching in Dodger Stadium against the great Fernando Valenzuela. This is 1984. I wasn't any good. He's awesome. And I happened to be beating him on national television. And I threw a fastball to Steve Sachs. He hit a line drive back at my face. I flinched. And you know how time goes real slowly when you like fall off your bicycle as a kid or get in an accident or something? I can see the ball coming at my face. I flinch. It crashes into my elbow. And instantly, everything was different. I could feel stuff moving around on the inside of my elbow, much like Oreos in a baggie.
Your elbow was shattered, and your whole life was shattered with that one motion.
Well, yes, and not just physically, but just my whole intellectually and spiritually. Here's why. I was forced by my wife, long story, it's in the book, but the long story, I was forced to hang out with the Christians on the Reds because they didn't get in trouble on road trips.
Right.
And so even though I didn't believe all this stuff, my wife, Gina, we've been married 32 years, basically said, if I hear that you're on the road with any of these guys, I'm going home. And she meant it. So as I'm holding my elbow, go up in the clubhouse, game eventually ends a little bit later, and the Christians wanted to come in and pray for me. And I thought, oh, how cute. It's like a bad after-school special. I didn't believe in this stuff. I was angry at him anyway.
Right.
And now if there is a God, he allowed my arm to get screwed up and my career's over and I'm just angry, right?
Right.
I wonder if a lot of people have been there, right?
Mm-hmm.
So they do their prayer thing, and I decided at that point I had it. I was going to save these people from belief in religion and this God that doesn't exist. Life is a pain and then you die. Okay? But I had lived as an atheist for 27 years believing there was nothing and it popped, that life came from non-life, that we're just an evolved animal, that when we die, it's lights out and God doesn't exist. I had believed that, but I had never heard counter arguments. I had never heard of Augustine or Aquinas and the arguments, or Calvin or Luther and fill in the blank, right? So I was asking questions, and I got to that 50% point one place. And I basically said the sinner's prayer. Oh God, if there is a God, save my soul. If I have a soul, Jesus, forgive me of my sins. If you're listening, amen. Okay, so now no fireworks, but I'm now going to consciously identify as a Christian. So we're in Pittsburgh, of all places. Game ends. I go over to Tommy Hume, who is our chapel leader, bullpen guy. And we had lost the game. In the big league, Sheila, you're quiet after a loss.
Of course.
Okay. So I come over, and they had been watching me for a few weeks as I'm reading these books, right? And I go, Humey, I just prayed to receive Christ. He goes in front of God and everybody, hallelujah, right? And the whole clubhouse stares over Johnny Bench and all the guys, right? And I'm embarrassed, like, shh. And I go, okay, listen, I want to get back together with the guys back at the hotel. And he's thinking, oh, good, we can teach him the words to all the songs now, you know? And it's like, no. So we get back at the hotel, we get the four or five guys in the room, and I basically locked the door for effect, and I said, okay, guys, look, for 5 years we've been hanging out together. I've been asking you these great questions. You've been giving me some really lame answers. I could have died and gone to hell with my blood on your hands because you're in violation of Scripture. You're commanded in 2 Peter 3:15 to give to every person a reason for the hope that is within you and to do it with gentleness and respect. And you couldn't. I wasn't asking you bizarre questions. Why do you believe in God? Why do you believe the resurrection took place? And you said, oh, it's all about faith. Faith isn't wishing. Faith isn't just trying to believe what you know isn't real. Faith is based upon evidence. It's trust. Why do you trust God? And they gave me bad answers. So I said, when I asked this, you should have said this. And I taught my first class in apologetics about 2 hours old in the Lord. So that was how I became a Christian. And now they give me a radio show 3 hours a day to do that in Los Angeles.
Yes, but what a tremendous platform you have, and what a tremendous ministry.
I'm not into religiosity.
Right.
I'm into a relationship with the living God.
Exactly.
The real thing.
That's right.
Take Jesus to work. Take Jesus to school.
Right.
Don't be corny. Mm-hmm. Make it real. Mm-hmm. And so we have skeptics and atheists on the show all the time, and we engage, and we talk about a lot of fun stuff, so it's a blast. But thank you. I'm going way too long.
No,
I know.
Okay.
I might apologize.
It's good. And your book is called Shattered.
I can't believe what God has done with my life
as
a result of that injury.
Right.
And he can. It happens in people's lives.
Right.
It's like, especially if you get humbled to the place where you're broken, as I was.
Mm-hmm.
You know.
Mm-hmm.
So one of the things I encourage people to ask themselves is, okay, what's it going to take for God to get your attention in your life?
That's right.
Is it a thunderclap? Is it a whisper? Is it a line drive? Is it cancer? Is it bankruptcy? Is it infidelity? Is it an illness? Is it a divorce? What is it? And then once God has your attention, what are you going to do with it?
That's right.
Because if this is real, it changes everything.
It does. So thank you, Frank.
Thank you.
God bless you.
God bless
thank you.
Guys.
Een indrukwekkend verhaal van Frank Pastoor. Ik kom er even tussendoor, want 6 weken geleden hadden we dat prachtige concert in de Sint-Jan in Gouda. En er waren bijna 1200 bezoekers, dus de kerk was helemaal vol. Dat was geweldig, maar de muziek en de herinneringen zijn ook groot. En we laten u graag een impressie zien. Impressie van het concert en ook van de mensen die een lange rij stonden te wachten. En daar vertelde wat Out of Power voor hen betekent en de wensuitspraken voor ons jubileum. U staat hier te wachten voor de kerk. Ongelooflijk veel mensen, honderden mensen staan hier te wachten. Wat is uw wens voor het jubilerende Hour of Power?
Wat ik jullie wens is heel veel goede zegen. En deze 12,5 jaar nog maar eens heel goed overdoen. Want het is toch een groot succes. En het leger is blij met Hour of Power.
Mevrouw, bent u trouwe kijker van Hour of Power?
Ja, elke zondag.
En waarom?
Nou, omdat ik het een geweldig programma vind. En vanaf dat jullie begonnen zijn, kijk ik.
Wat betekent het voor u?
Nou, heel veel. Ik ben heel erg gelovig en het doet mij heel veel. Ik vind er rust bij en weer mijn injectie voor de komende week.
Een schitterende uitzending waarin de blijde boodschap verteld wordt. En omdat jullie geregeld hebben dat het van 8 uur af, kunnen we daar nog naar onze eigen kerk. En gaat het dubbel op die dag.
Vrienden van Hour of Power,
Van harte welkom op deze bijzondere jubileumavond. Met grote letters staat het boven deze avond geschreven. Ik ben met je. Ik ben met je. Toen je dat zei en zo geweldig uitlegde, toen zei Louis, dat wordt ons thema dit jaar en dat is het ook geworden. Waarom is dat zo bemoedigend, ik ben met je?
Omdat het spreekt van een relatie. Wij gaan mank aan het feit dat we een religie hebben zonder relatie. Als iemand zegt, ik ben met je, dan betekent dat je samen op reis bent. Je bent aan het wandelen samen en als je wandelt, dan praat je met elkaar. En dat is zo mooi. Als God zegt, ik ben met je, Dan mag ik erop ingaan. En dat bewijst dan dat ik inderdaad een relatie heb met de Jezus. Hij zegt me waarheen ik moet gaan. En hij zegt me wanneer ik niet moet gaan. En dan zegt hij keer op keer aan iedereen, ik ben immers met je.
God heb ik lief, want hij is trouw mij. Hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij richt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij geeft mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ja, hij redt mij keer op keer. Ik riep in nood, tot God wees mij nabij. Toen hoorde God, hij is een liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Hij ontfermt zich op het gebed.
God heb ik lief, hij is trouw mijn Heer. Genadig, rechtvaardig is de Heer.
Het lijkt misschien al zo'n groot wonder dat ik als crimineel tot geloof ben gekomen, maar nog een veel groter wonder is dat ik hier nu sta om te vertellen wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik ben getraind, geprogrammeerd om te knokken, zegt mijn vader. Praten, ik moest slaan. En God heeft het bij me weggehaald en zegt, Joop, je gaat over mijn liefde vertellen. Het is zo genade dat God, de Heer Jezus, voor mij aan het kruis is gestorven. En mij zijn al mijn zonden vergeven. En daar ga ik niet aan twijfelen. Waar je ook vandaan komt. Wat je ook gedaan hebt. Wie je ook bent. God houdt van je.
Thank you. Dames en heren, dit zijn Inge Nijndorf, Carolien Kapols en Jan van der Bos, die 12,5 jaar ook verbonden zijn aan Hour of Power. En ik wil hen graag namens alle kijkers huldigen met een teken van waardering. 12,5 jaar trouwe dienst bij Hour of Power op 1 oktober 2011.
Naast mij zit een van de bekendste politici van Nederland. En vooral toen hij wethouder was in Rotterdam. Toen was hij dagelijks op de televisie. Nu is hij burgemeester van Westland. Hij was bijna voorzitter geworden van het CDA. Maar een dominee heeft van jou gewonnen. Goedemorgen, Sjaak van der Tak.
Je kunt slecht van slechtere verliezen, toch?
Dat is waar.
Een dominee en een vrouw. Ja. Dus het kan niet beter, toch?
Ja. Was je teleurgesteld?
Eerst wel, een klein beetje. Wie niet? Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik zag het al aankomen.
Ja.
Je voelt het gewoon, hè, dan wanneer je toch, wanneer iemand gewoon meer, dat in het CDA, dat is wel bijzonder de laatste jaren, ook wel goed eigenlijk. Je ziet het ook wel aan Merkel. Ja. De tijd is een beetje aan vrouwen.
Ja.
Dus als er welke partij eigenlijk komt met een goede vrouw, de VVD heeft een kans gehad met Nelly Kroes. Maar ik voorspel je dat de tijd eigenlijk is, wie komt met een vrouw van standing en klasse, die gaat de verkiezingen winnen.
Is dat zo?
Ja.
Kijk. William Booth, de stichter van het Leger des Heils, zei 100 jaar geleden al: mijn beste mannen zijn vrouwen. Nu even terug naar de politiek. Je bent jarenlang wethouder geweest in de roerige jaren van Rotterdam. En je met je karakteristieke stem iedere keer de politiek moest verdedigen. En dat deed je met verve.
Ja. Ja, dank. Het was echt wel een hele moeilijke tijd. Ik weet wel, toen ik eraan begon, dat was op een zondagnacht. En toen moest ik gaan onderhandelen met Pim Fortuyn. En toen dacht ik bij mezelf, is dit wel de goede keuze? Is dit wel de goede richting? Want ja, heel Nederland liep achter Pim Fortuyn aan. Hè? Die had 17 raadzetels gekregen van de 45. By far de Rode Burcht verslagen. Want het was een burcht van de Partij van de Arbeid. En andere partijen mochten een beetje meedoen. Ik ook, als CDA. Maar in die nacht ben ik van een van de weinige nachten dat ik heel de nacht zo bijna wakker ben gebleven. En toen heb ik wel eigenlijk gedacht van, ik ga eerst mijn handen maar eens vouwen. Kan dit wel? Nou, uiteindelijk merkte ik wel dat ik die week daarna gesprek had met Fortuyn. Toen dacht ik, ja, zoals hij afgeschilderd wordt, als, laten we zeggen, xenofoob. Volstrekt tegen mensen uitsluiten, daar ben ik niet van. Dus, en in die week kreeg ik blijkbaar voortdurend van die ingevingen, waardoor ik dacht van, dit kan wel. Er is wel een weg te vinden.
Je zei, en dat raakt mij wel, met gevouwen handen in de politiek. Is er een bijbeltekst die voor jou een speciale betekenis heeft?
Ja, dat is wel een element. Ik word heel vaak wakker. En zo, laten we zeggen, zo is ook mijn belijdenistekst. Is van, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens zien. Weet je wel, er komt een vrouw bij Jezus en die heeft allemaal verkeerde dingen gedaan, mannen gehad. En uiteindelijk is het toch, en voortdurend komt deze tekst, ja, op de meest bijzondere tijden, ook word ik wel eens mee wakker.
Ja.
Dan inspireert het weer de hele dag.
Nou, mooi om daarmee wakker te worden. Je kunt ook wakker worden van het gevoel van, jongens, ik ben burgemeester van een hele grote gemeente en al die zorgen en al die problemen. Dus,
maar goed, laten we zeggen, daardoor kun je ook die vraagstukken, denk ik, aan. Je krijgt op je bordje wat je aan kan.
Ja, ja.
En soms is dat wel heel moeilijk. Soms moet je die weg wel vinden, heel diep gaan. Maar ik denk toch dat wanneer je op hem vertrouwt, dat het zo is dat je verder mag komen.
Want wat is dat precies in het licht wandelen en niet in de duisternis?
Ja, dat is soms een hele moeilijke weg. Want soms denk je dat je volstrekt in het licht wandelt. Het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal, ik bedoel, je bent burgemeester en je mag iedereen ontmoeten en je kunt iedereen een hart onder de riem steken. Dan denk je, dit is het licht. En soms denk je van, god, dit was eigenlijk wel heel erg duisternis. De verkeerde kant op. Dus je wordt soms op jezelf ook teruggeworpen. Het moet af en toe ook een vorm van bezinning kennen. Gewoon is een zaterdagavond of een zondag of welke dag ook. Even een uur, 's avonds, niks doen. Dus even die Bijbel open slaan. Even een stukje lezen en soms kom je daar verder mee. En soms werpt het weer op jezelf terug.
Ja, want wat drijft jou?
Ja, wat drijft mij?
Ben je een politiek dier?
Nee. Wat mij echt drijft is het voor mensen beter willen doen.
Ja?
En ik bedoel, toch wel zoiets van... laat mensen tot mij komen en ik kan ook wat voor ze betekenen.
Je hebt veel bereikt in je leven op politiek gebied. Tweede ambtstermijn als burgemeester, dat haalt niet iedere burgemeester. Wat is je droom nu?
Laat ik eens zeggen van, goh, ik ben voor het eerst opa geworden. Dus die droom is al aardig werkelijkheid aan het worden.
6 kinderen zijn de deur uit en nu ben je opa.
En nu ben ik opa.
Nu hebben we een burgemeester en de oppasser.
Ja, dat ga ik ook doen.
Ja?
Ik heb voor mezelf dat ik een opa-dag wil.
Ja.
Om juist met die kleine kids aan de slag te gaan.
Als je mensen naar jou vraagt, dan zeggen ze iemand die dicht bij mensen staat en er ook voor gaat. Dat is dienend leiderschap. Dat valt niet altijd mee.
Dank je wel voor het compliment. Dat is waar ik het vaak met mijn communicatieadviseur over heb. Hè? Dienend leiderschap. Ook af en toe jezelf met een onzichtbare hand weg durven zuiveren.
Ja.
Dat lijkt voor mensen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Er zit een hele. In het Westland is nu een situatie waarin hele grote groentebedrijven, 600 hectare, 350 miljoen euro, met anderen samen gaan werken of in een andere coöperatie gaan. Dat is lastig voor de oude, maar goed voor de nieuwe. Dat is ook goed voor de afzet. En je ziet wat er gebeurt. Dat je dat als burgemeester af en toe een paar gesprekjes moet hebben aan mijn tafel met 2-3 mensen zeggen van. Ga je het wel doen? Het is belangrijk. Ja. Dus ook in die rol vind ik ook wel een mooie rol om juist eens achter de schermen af en toe te mogen werken.
Ja. Zometeen is de tweede ambtstermijn van het burgemeesterschap voorbij. Je zit in talloze dingen, besturen. Wat zou je nou neer willen zetten nog in Nederland?
Ja, ik ben heel erg...
Want op jouw bureau bijvoorbeeld ligt de grondwet als uitgangspunt.
Ja, nou dat vind ik eigenlijk... Nederland is kenmerkend in zijn grondwet. Dat waar we een bepaalde mate van vrijheid durven geven, maar ook verantwoordelijkheid durven vragen. En waar we pal voor staan. Voor zorg, voor vraagstukken rondom, laten we zeggen, het onderwijs. De vrijheid van onderwijs is voor mij een ongelooflijk groot goed. De vrijheid van meningsuiting. Dat zijn voor mij vraagstukken waarvan ik denk dat Nederland te veel de hypes wordt. We lenen te veel. We sparen te weinig. Dat is een bijbelspunt. We sparen te weinig. Dus we denken ook te weinig. Over onszelf na. Wat hebben we nog over? Wat zijn we als rentmeester? En ik denk wel eens van, god, dat Nederland, daar moeten we weer met z'n allen vooruit. Met nieuwe middelen, nieuwe media. Maar wel ervoor zorgen dat we die sparende cultuur Nederlander die weet waar die voor staat in de wereld.
Ja.
Daar moeten we wel met z'n allen toch wel weer nog hard aan werken.
Ja. En noem je het woord rentmeesterschap. Wat ben je eigenlijk? Een racende rentmeester of een reizende rentmeester?
Ja, misschien van alle twee wel een beetje, Jan. Ja, ja, ja. Dat kom je als burgemeester tegen. Hè? Dus ik bedoel, de economie. Ik begrijp, je bent in Turkije geweest. Je bent van Frankrijk. Je bent van allerlei dingen. En ik zit af en toe in China, in Japan. Ik heb zojuist de minister-president van Vietnam mogen ontmoeten bij een bedrijf. Ja. Wat zegt, dit is een goed bedrijf. Ja. Dat zijn Ben Tax en Marco Verleen van Rijkswaan. Ongelooflijk, ook gebaseerd op bepaalde grondslagen.
Ja.
Dan denk ik, hey, die Nederlanders, we kunnen wel wat.
Ja. Je kijkt regelmatig naar Hour of Power. Wat voor indruk laat dit programma op je na?
Ja, ik moet zeggen, ik vind het een verrassend programma. Net zoals jij en ik komen wel eens in andere programma's zonder die nou te disqualificeren. Maar het is toch, gaat de richting op van infotainment.
Ja.
En jij dringt snel bij mensen door tot de kern, waar het in het leven om gaat.
Ja.
Van waarvoor staan ze op aard? Wat doet hen met de, wat doet dat met hen? Dat vind ik Hour of Power, de kracht daarvan.
Als je aan het einde van je leven komt, dat komen we allemaal. Wat staat er dan in neonletters boven jouw leven? In één zin? Mm-hmm.
God is er voor iedereen.
Nou, dat is een hele mooie om afscheid mee te nemen. Ik ben je heel erkentelijk dat je hier vanmorgen wilde zijn. Uit je hart hebt gesproken over dat wat jou bezighoudt. Een politicus die uit zijn geloof leeft en werkt. En dat vind ik heel bijzonder. Je noemde nog even Frankrijk, want er is bij mij nog altijd een je weet wat dat is.
Ja, ja, ja,
een moeilijke plek. We hebben ooit een debatwedstrijd gehad en die heb ik glansrijk van je verloren.
Maar het was sowieso een debatwedstrijd, die kun je wel verliezen. Maar je kunt mensen wel iets meegeven. Ja, dat heb jij gedaan.
Ja. Nou, hartelijk dank. Ik ben met u, ons nieuwe Bijbelse dagboek. Je bent de eerste die het krijgt. Gods belofte voor elke dag, 365 dagen per jaar. Leg hem niet op de grondwet, maar naast de grondwet. Nou,
gaan we doen. Sure. Zeer bedankt voor dit interview.
Heel fijn. Hartelijk
en veel
dank.
Succes met je werk.
Dank je wel. Dank je wel.
Jezus' woorden, ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven. Elke dag. Dank u wel voor uw steun.
Great message for you this morning, and that is that you've come to the place where you can discover who you are supposed to be. Friends, what are they? Well, someone said years ago, it impressed me, a friend is somebody who loves you after they've seen you at your worst. It's good.
Someone else has said a friend is somebody who respects you even when they do not agree with you. Very good. Jesus, my one essential friend. Why? For all of the reasons I define friends, and more reasons, he is my essential friend. He is the only person who really knows me, for better or worse, richer for poorer, in sickness, health, till life ends for me and begins with him. My one essential friend. Who am I? Don't you ask that question? You should. Our self-identity is all important because it affects our behavior, for good or ill. So that leads us to a basic problem that's in the human family, and that is our self-esteem. Why do people have such low self-esteem? It's a plague. Always has been. Always will be. It's part of the human condition. Well, first of all, some of it is cultural. You're more maybe born and raised in a culture where your culture, your family, was not the highest in the social order. Maybe sociologically, if you'd been a member of another race or another sociological religion, you might have been treated more respectfully. That's true for a lot of people. For a lot of people suffer from low self-esteem, and it's not infrequently the result of their religion. The religion which imbues them from infancy upward with negative self-images until they're convinced they're sinners, which means to them bad people. Sinners are not necessarily bad people. Sinners are people who lack the faith. Jesus Christ is my one essential friend because he boosts my self-esteem. He comes to me and whispers, "You're terrific. I love you, Bob." Let him whisper that to you. He wants to. "I love you. Drop your name. I love you. I respect you. No, I can't agree with all you say and do, and neither do you, so. But we encourage each other. We're better people because we know each other." That's the message. Then Christ gets in you. And Colossians 1:27, I repeat, Christ in you, your hope of glory. Well, first of all, he brings true emotional wholeness to humanity. Personalities. You ever read a book on personalities, the different kinds there are, and why they are what they are, and what is negative and what is positive? Well, there are a lot of books that focus on that. I've written a few myself. The real trick is your emotional heart of hearts. That's where Jesus lives. Here. And that affects all of who you are and what you are and what you say and what you do. And Jesus, my one essential friend. I don't know how far back that goes. I think till maybe when I was only 3 or 4 or 5 years old. I can't remember anything in my life when he was not my one closest friend. Many of you have a testimony of not being Christians, not being raised in the faith, and then getting converted, and how your life was changed. I don't have that kind of a testimony. My testimony is sitting on the piano bench with my mother, and my legs were too short to hit the floor, and singing the hymns that she was playing. That's where I'm coming from. Jesus, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to Him in prayer. Oh, what needs we often forfeit. Oh, what helpless pain we bear. All because we do not carry everything to Him in prayer. Oh. You've often heard me preach it, and I've taught it, and I've written books about it, and I've lectured in seminaries on it. The human being was meant to be a kind of creature so that when you looked at yourself in the mirror, you'd be proud of what you looked at. Never embarrassed at what you're seeing. That's what God meant for us, and that's why He created you as a person in His image, meaning you are the one living creature on planet Earth that has the capacity to love, to trust, to create, to inspire, to be the living children of God. We are persons created to love, to trust, to encourage, and to be the good news in our community. Yes, when you go out of here this morning, you go back to whatever, your work or your family. When people see you coming, I want them to say, here comes good news. Hallelujah. Wow. You're here this morning to be taught that every human being has potential. They've got possibilities. They may not believe in it. That's their problem. And you are probably the only person who can put the pat on their back and encourage them. Tell them how wonderful they are. Oh, God. We all need that. And you are the only person who can reach some people and give them that good news. Give it to them today. Some of you probably aren't walking that close to God. I don't know who you are. But I read about a man who came in for counseling. And the counselor, after studying him and listening, said, I notice that you've had many difficult times. And when you write about them, you always end with a closing paragraph that always starts with two words. If only. If only I had. I want you to stop using if only. Substitute the words next time. When you share a hurt, when you share a discouragement, close it with the words, next time, because there will be more hurts and more disappointments and more rejections. That's the way life is in a free society. Who do you think you are that you should be spared of that. None of us are. Schuller isn't. Nobody is. Next time. That's why Jesus is to me my one essential friend. In my guilt, in my sin, in my shortcomings, in my hurts, in my disappointments, I hear him whisper, "Hey, friend, sure, next time we will." Yes. So he's a friend, someone who encourages me when I need it, and I need it, and so does every other living human being in this world. So he's a friend. I talk to him. I fall asleep talking to him every night. I often don't close my prayers with amen. I close my prayers by falling asleep. My best, my essential friend. One of my favorite hymns. I memorized these words when I was maybe 6 or 7. Some of you may have heard them. Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him, I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Oh, how could I this friend deny when he's so true to me? Following him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following him by day and night, he's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now. I'll trust him when life's fleeting days will end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Let us pray. So, Lord, now we know why we came here today, to be close to our one essential friend. Thank you, Jesus, for loving us anyway and always. We love you, Jesus. Amen. Carry a smile wherever you go. Share joy. Touch people with kindness. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. In your going out, in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life forevermore. Amen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending met een bemoedigende toespraak van dominee Schuller. Jezus zegt, ik wil je vriend zijn. En wat is dat geweldig. En daar is geloof voor nodig. En geloof is soms net een racefiets met een aantal versnellingen. Meestal gebruiken we de versnellingen niet, maar die heb je wel nodig om te geloven. Wij nemen afscheid. We hopen graag tot volgende week. Ik maak iedere kijker nog even attent op deze DVD. 12,5 jaar Hour of Power met hoogtepunten. Onder andere de uitreiking van de Schuller-tulp in de Keukenhof met interviews Dr. Simonus, Balkenende, vele anderen. Muzikale hoogtepunten, kortom een geweldige DVD. Kijk op onze website www.hourofpower.nl. Volgende week, de man die werd uitgekozen tot de meest invloedrijke bestuurder van ons land door medebestuurders. Professor Dr. Elme Mulder en hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En we praten met hem over wat velen van ons bezighoudt, de toekomst van de gezondheidszorg en ook de toekomst met hoofdletters. Tot volgende week.